Liefde gemeente, namens de kerkraad mag ik u het volgende mededelen. De contactmiddag voor ouderen en alleenstaanden van woensdag 31 oktober, die is op verzoek verzet. Want woensdag hoopt dominee Jongejan intrede te doen en bevestigd te worden. Dus vandaar dat we de ouderenmiddag verzet hebben naar volgende week donderdagmiddag, niet woensdag, want dan is het dankdag. Dus we moesten voor deze keer uitwijken naar donderdagmiddag 8 november hopen we weer bij elkaar te mogen komen. Dan zal deze week de najaarsverkoping worden gehouden. Vrijdagavond van 7 tot 9 uur en zaterdagmorgen van 9:30 tot 1 uur. Liefde gemeente, mag ik u namens allen die daar veel werk voor verzetten de komende tijd hartelijk uitnodigen. En ik wil u vragen of u allemaal even wilt komen om belangstelling en meeleven te laten blijken met het werk dat gedaan mag worden. Dus hartelijk uitgenodigd vrijdagavond van 7 tot 9 en zaterdagmorgen van 9:30 tot 1 uur. En we hopen u allemaal te mogen ontmoeten. Dan mag ik u ook wijzen op volgende week zondagmiddag. Dan zal er een aangepaste kerkdienst worden gehouden hier in de hervormde kerk te Middelharnis. Een dienst wordt aangepast voor de gehandicapten en de dienst zal gehouden worden om 14:45 en dominee Harkema hoopt hierin voor te gaan. En tenslotte, na de week van vakantie wil ik al onze jonge mensen weer herinneren aan de catechisaties. En tenslotte de collecten. Vandaag is de eerste collecte bestemd voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week is de eerste bestemd voor de kerk en de tweede voor de evangelisatie in Oost-Vlaanderen. Gemeente, verheft uw harten thans tot God. Onze hulp en onze enige verwachting stook in deze morgen in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader. Door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap met God, de Heilige Geest. Amen. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijke lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. Doch gij mijn ziel, hoe het ga zo het wil, stel u gerust, zwijg goden stil. Ik wacht op hem, zijn hulp zal blijken. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 62, de versen 1 en 4. Thank you. Lieve gemeente, stellen wij ons ook deze morgen opnieuw weer onder de tucht van Gods heilige wet en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 37, vers 19. En daarin mogen we ook iets terugzien van het leven van Noach. Let toch en zie op vromen en oprechten, want men denkt en van de uitkomst hunner paan, God kroont met vrede het einde zijner knechten. En daarna zal u gelezen worden uit het Oude Testament. En dan vervolgen we de geschiedenis van Noach zoals we die vinden in Genesis 7, de versen 1 tot en met 16. En daarna open ook de Heilige Schrift in het Nieuwe Testament. En wel in de brief van de apostel Petrus, zijn tweede brief. En dan van het tweede hoofdstuk, de versen 4 tot en met 9. Stellen we ons dus eerst onder de tucht van Gods heilige wet. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 37, vers 19. Luisteren vervolgens met aandacht en met eerbied naar de schriftlezing uit Genesis 7, de versen 1 tot en met 16. En vervolgens 2 Petrus 2, de versen 4 tot en met 9. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Hij zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. Daarna zeide de Heere tot Noach: Ga gij en uw ganse huis in de ark, want u heb ik gezien rechtvaardig voor mijn aangezicht in dit geslacht. En van alle rein vee zult gij tot u nemen 7 en 7, het mannetje en zijn wijfje. Maar van het vee dat niet rein is 2, het mannetje en zijn wijfje. Ook van het gevogelde des hemels 7 en 7, het mannetje en het wijfje, om zaad levend te houden op de ganse aarde. Want over nog 7 dagen zal ik doen regenen op de aarde, 40 dagen en 40 nachten. En ik zal van de aardbodem verdelgen al wat bestaat dat ik gemaakt heb. En Noach deed naar al wat de Heere hem geboden had. Noach nu was 600 jaren oud als de vloed der wateren op de aarde was. Zo ging Noach en zijn zonen en zijn huisvrouw en de vrouwen zijner zonen met hem in de ark vanwege de wateren des vloeds. Van het reine vee en van het vee dat niet rein was en van het gevogelte en al wat op de aardbodem kruipt, kwamen er 2 en 2 tot Noach in de ark, het mannetje en het wijfje, gelijk als God Noach geboden had. En het geschiedde na die 7 dagen dat de wateren des vloeds op de aarde waren. In het 600ste jaar des levens van Noach, in de 2e maand, op de 17e dag der maand, op dezezelfde dag zijn alle fonteinen des groten afgronds opengebroken en de sluizen des hemels geopend. En een plasregen was op de aarde 40 dagen en 40 nachten. Even op diezelfde dag ging Noach en Sem en Gam en Javed, Noachs zonen, desgelijks Noachs huisvrouw en de 3 vrouwen zijner zonen met hem in de ark. Zij en al het gedierte naar zijn aard en al het vee naar zijn aard en al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt naar zijn aard en al het gevogelte naar zijn aard, alle vogeltjes van allerlei vleugel. En van alle vlees waarin een geest des levens was, kwamen er 2 en 2 tot Noach in de ark. En die kwamen mannetje en wijfje van alle vlees, gelijk als God hem bevolen had. En de Heere sloot achter hem toe. En dan lezen we verder in 2 Petrus 2, vanaf het 4e tot en met het 9e vers. Want indien God de engelen die gezondigd hadden niet gespaard heeft, maar die in de hel geworpen hebbende, overgegeven heeft aan de ketenen der duisternis om tot het oordeel bewaard te worden, en de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft, als hij de zonvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht, en de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrandende met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet degenen die goddelooslijk zouden leven, en de rechtvaardige Lot die vermoeid was van de ontuchtige wandel der gruwelijke mensen daaruit verlost heeft. Want deze rechtvaardige man wonende onder hen heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtigde werken. Zo weet de Heere de godzaligen uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Tot zover de schriftlezingen uit het heilig woord van de Heere. Gemeente, we willen samen beginnen met het aangezicht van de Heere te zoeken. En in ons gebed willen wij nogmaals gedenken aan zuster Van der Baan van de Dirk Bosstraat, die morgen de uitslag van het onderzoek krijgt. We willen graag met haar in die spannende tijd meeleven. We denken ook aan onze oude zuster Esseling, die nog steeds in het ziekenhuis in Dirksland is. En we willen ook gedenken aan onze zuster Bud Otte uit de Hobbemastraat, die in de achterliggende week een pacemaker geplaatst kreeg. Zoeken we samen het heilig aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, wij zoeken uw aangezicht in het gebed. Uw aangezicht dat in Christus uw lieve Zoon in gunst gewend is tot uw kinderen, die tot hem de toevlucht genomen hebben en die in hem hebben leren schuilen en die al hun troost vinden in de wonden van uw Zoon. Heere, zo zijt gij in gunst tot hen gewend, die het niet meer van zichzelf verwachten, maar weer oog gericht is op u de Heere. Zouden wij zo in Christus mogen naderen? Heere, want buiten Christus zijt gij een verterend vuur. En zo zijt gij in toren en gramschap over degenen die niet willen buigen voor uw zoon, die uw zoon verachten, die het offer van uw zoon niet nodig hebben, maar die zich in eigen gerechtigheid handhaven tegenover u. Heer, en nu weet u dat er zo vanmorgen ook tweeërlei mensen in de kerk zijn. Mensen die door genade mogen delen in uw gunst. En mensen op wie de toren van u rust. En zo loopt er een onderscheid dwars door de gemeente heen. Heer, een onderscheid dat ook in de geschiedenis van Noach zo duidelijk naar voren kwam. Toen gij de deur ging sluiten en gij scheiding maakt tussen hen die binnen waren en hen die buiten waren. Heer, zo kent u maar tweeërlei mensen. Mensen die wandelen op de smalle weg ten leven. En mensen die wandelen op de brede weg naar het verderf. O God, wat is dat toch erg. Als ze vanmorgen nog in uw huis zijn. En ze zijn er. Die nog wandelen op die brede weg. Daarom smeken wij in de eerste plaats voor hen. Die nog onbekeerd zijn. Wilt u ze vanmorgen overzetten. Van die brede weg op die smalle weg. Wilt u ze vanmorgen nog opwekken uit hun doodslaap, opdat ze leven zouden en niet voor eeuwig verloren gaan? Wilt u ze nog inbrengen in de ark der behoudenis, voordat de deur gesloten wordt? O dierbare koning, wij bidden u om de werking van uw lieve geest, want wij kunnen geen mensen bekeren. Wij kunnen geen mensen het leven geven. Dat is het werk van u. Maar nu wilt gij door de bediening van het woord, dat woord maken tot een levendwekkend woord, als gij door uw Heilige Geest het inbrengt in de harten. En daarom bidden wij u en roepen wij uw naam aan. En wij smeken het, Heere, geef toch ook onder de bediening van het woord, bij de ouderling en bij de diaken en bij al uw kinderen, en hartelijk zuchten tot u de levende God. Heere, bekeer nog wat onbekeerd is. Red nog wat ten dode wankelt. Grote koning, zo lopen wij uw naam aan, als een waterstroom, en zoeken het van u te verwachten. Heere, kom toch, en grijp ze nog in het hart. Werp ze nog te neder, en zoek ze nog eens op, omdat ze u zouden kennen, en uw zoon, en in hem het leven. We mogen u naam hartelijk dank zeggen, Heere, dat we weer bij elkaar mogen zijn in uw huis. Verschillende van ons hebben de achterliggende week van wat rust mogen genieten. Het zij thuis, het zij elders. U hebt ze allemaal weer terug willen brengen. Heer, en zo mogen dan vanmorgen weer met elkaar samen zijn. Heer, wat is dat een groot wonder. En geef dat we het zo ook vanmorgen met elkaar mogen ervaren. Dat we elkaar vanmorgen mogen ontmoeten. Als gemeente rondom het woord. Laat er een stille dankbaarheid in ons hart zijn. Dat u daarin bewijst dat u doorgaat met uw werk. Dat u nog geen lust hebt in onze dood. Maar daarin dat we ons zouden bekeren en leven. Heere, dat u ons daarin bewijst nog van ons af te weten. Heere, zo zoeken wij uw aangezicht. En wij bidden u, blijf bij ons. Vergeef en verlaat ons niet. Heb dank dat ieder weer terug mocht keren, ook uit Roemenië. Verre reizen gemaakt. En dan mogen we weer in uw huis zijn. Zegen al het werk wat daar gedaan is. En nog gedaan mag worden. Heere, laat toch ook die verbondenheid gevoeld worden met de kerk wereldwijd. Zo zien onze ogen op u. Zegen ons vanmorgen toch. En ga ons niet voorbij. We hebben het niet verdiend. Het kan ook niet om ons. Troost uw kinderen die zo'n troost nodig hebben. Sterk ze nog in het strijdperk van dit leven. Vermaan ze naar wat ze nodig hebben. Heere, zo smeken wij u voor heel de gemeente. Ga niemand van ons voorbij. Ondersteun ons ook in de prediking. Ach Heer, u weet wat er op afkomt. En daarom zien onze ogen op u. Bestrijding van binnen en van buiten. Heer, wie is tot deze dingen bekwaam? En dat we dan zo onze ogen mogen opheffen tot u. Heer, wilt gij dan zelf maar gebruik maken van een nietig instrument, waardoor het u beliefd heeft de woorden Gods te laten verkondigen. Nietige mensen, kinderen uit het stof verrezen. Daar zal geen enkele verwachting van kunnen en mogen zijn. Maar onze verwachting is alleen van u, de levende God. Zegen ons zo en doe ons ervaren dat u van ons af weet. En dat we zo ons gesteund en gesterkt mogen weten door u de Heer. En zo zijn er ook weer noden en zorgen in het midden van de gemeente. Wij willen u bidden voor zuster van der Baan. Heer, u weet ook hoe ze samen met haar man en de kinderen uitziet naar de uitslag die ze morgen zal moeten vernemen. Ach Heer, wij bidden u, laat het goed mogen zijn. Maar als uw weg anders is, heeft dan ook een stille overgave, zoals we dat met elkaar hebben mogen zingen uit Psalm 62. Mijn ziel is immer stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot. Hij immers zal mijn rotsteen wezen. Heer, en als we aan zuster van der Baan denken, dan denken we aan allen waar die ernstige ziekte ook binnengekomen is. Heer, u weet ook in het midden van onze gemeente, ook al noemen wij uw namen niet, u kent ze, Heer, die ook vanmorgen weer onder ons midden zijn, die zorgen met zich meedragen. O dierbare koning, vergeet u ze niet, sterkt u ze ook en laat hun oog op u gevestigd mogen zijn. Heer, ook zij die zorgen hebben om hun kinderen. Misschien dan geen lichamelijke ziekte. Maar Heer, er kan ook zoveel moeite zijn in de levenswandel. Heer, in de verleidingen van deze tijd waarin ze meegezogen worden. Heer, mogen we hartelijk bidden voor onze jonge mensen, samen met hun ouders. Als ze soms moeilijke wegen gegaan mogen worden en moeten worden. Heer, dan zijn onze ogen op u, om het van u te verwachten. Heer, zo bidden wij u ook voor onze oude zuster Esselink. Nog steeds is ze in het ziekenhuis en wij bidden u, wilt u gauw ook geven dat ze weer naar huis mag. U weet ook hoe moeilijk daar de omstandigheden zijn in de zorg voor haar. Wij bidden u dan ook voor allen die in liefde om onze zuster heen staan. Geeft u ze daar ook de kracht voor en de liefde. Geef ook wijsheid in de weg die gevolgd moet worden als het gaat om de verzorging van onze oude zuster. En als we dan voor haar bidden, dan bidden we ook voor alle ouderen die in de goederij verzorgd worden, in de Samaritaan, of waar ze ook een plaatsje hebben gekregen. Heere, wilt u bij ze blijven? Juist bij het ouder worden kunnen de zorgen zo toenemen. Geef dat ze veel liefde mogen ontvangen. Ook als ze vanmorgen met ons meeluisteren, wilt u dan ook doen ervaren dat ze ook in de stilte van de kamer u de Heere en niet vergeet. We willen u ook bidden voor onze zuster But Otte uit de Hobbemastraat. Heer, u weet ook wat er in de achterliggende week gepasseerd is. Hoe ze plotseling in het ziekenhuis moest worden opgenomen. We mogen uw naam dankzeggen dat ze weer thuis mag zijn. Samen bij haar man. En zo luisteren ze ook vanmorgen met ons mee. Heer, en we dragen ze hartelijk aan u op. Gedenk ons, broeder But ook, Heer. U weet ook welke zorg hij heeft voor zijn vrouw. Hoe hij ook ouder wordt, wij bidden u, geef hem de kracht samen met zijn gezin om een vrouw en moeder te verzorgen in liefde. En bovenal bidden wij u, wil gij door uw lieve geest ook in haar hart werken, die hopen op Israëls God. Heer, zo komen we met elkaar voor uw heilige aangezicht. En laat er maar één verwachting zijn. Eén bede, kom, o Heilige Geest, kom in ons midden, om Christus wil alleen. Amen. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. Liefde gemeente, er zijn tijden geweest. En ik geloof dat met stellige overtuiging dat het zo leefde in het hart van Noach. Toen hij die taak moest volbrengen waartoe de Heer hem geroepen had. om dat grote schip te bouwen. Een schip zo groot als de toenmalige wereld nooit gekend had. En daar zijn we ook de vorige keer mee geëindigd. En Noach deed naar al wat God hem geboden had. Noach, hij gehoorzaamde aan het bevel van de Heere, ook al was het voor hem een onmogelijke taak. Heere, hoe zal ik dat ooit kunnen? Toen daar de Heere gezegd had, Noach, maak een ark van goverhout. En toen hij die ontzaglijke maten gehoord had, waaraan dat schip moest voldoen. En toch heeft hij gehoorzaamd. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw lof en dienst bereid. En wat was zijn leven daarin zo heel anders dan het leven van alle mensen die hem omringden. Daarin kwam het grote onderscheid openbaar tussen Noach aan de ene kant en al de mensen aan de andere kant. Noach, hij gehoorzaamde aan God. En alle andere mensen, ze waren ongehoorzaam. Ze leefden radicaal tegen Gods geboden in. Dat gebod waarin ze opgeroepen werden om hem lief te hebben. En de naast als ikzelf. Wel, ze deden precies het tegenovergestelde. Heel de wereld was immers vervuld van haat en wrevel en onrecht. Maar Noach, hij gaat er radicaal tegenin. Zijn leven is geheel anders dan het leven van die andere mensen. Hij geloofde de Heere en hield vast aan het woord van de Heere. Hij gehoorzaamde aan het woord van God. En daarin kwam zijn levensgeheim openbaar. En wat is dat levensgeheim nou, kinderen? Wel, dat is het geloven in de Heer Jezus Christus. Daardoor kon hij dat leven nu leven. In hem kon hij nu gehoorzamen. Want wat lezen wij van de Heer Jezus? En in de gedaante gevonden als van een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, de dood des kruises. De Heer Jezus was volmaakt gehoorzaam aan zijn Vader. En die gehoorzaamheid ging zo ver zelfs dat hij zijn Vader gehoorzaamde om zich te laten kruisigen. Hij gehoorzaamde zijn Vader om de vervloekte kruisdood te sterven. En zo heeft hij de volmaakte gehoorzaamheid volbracht. En nu kunnen al Gods kinderen, door het geloof aan deze gehoorzame Christus verbonden, nu gehoorzaam zijn aan Gods woord. En dan komt de vraag uit dat leven van Noach tot u, tot mij en tot ons allemaal. Zijn wij ook gehoorzaam geweest aan het woord van de Heer? Als wij nou de week terugkijken die achter ons ligt, hebben wij dan de Heer mogen volgen? Dwars misschien tegen de wereld en wereldse opvattingen in. Maar hebben wij nu door het geloof verbonden aan de Heer Jezus Christus zijn woord en wet in ons leven betracht? Laten we ons dat eens afvragen, geliefde gemeente. Jonge mensen, mag ik het jullie vragen? Maar mag ik het ook mezelf vragen? Naar wie hebben wij geluisterd in de achterliggende week? Wiens stem hebben wij gehoorzaamd? Wat zal het erg zijn als je vanmorgen moet zeggen: ik heb de stem van mijn hart gevolgd. Ik heb de stem van de boze gevolgd. Ik heb de stem gevolgd van de lusten van mijn vlees, van mijn verdorven en boze hart. Hoe laat dan Noach vanmorgen ons tot voorbeeld mogen zijn, om nou alleen de Heere te zoeken, te dienen en niemand anders. Zijn liefdedienst is zo'n schone dienst, is zo'n heerlijke dienst, is ook een dienst die uitzicht geeft, dwars door de oordelen heen, op het eeuwige leven. Maar misschien vraag je dan vanmorgen wel. Hoe moet ik dan de Heere dienen? Wat vraagt de Heere dan van mij? Wel, geliefde gemeente, dat willen we vanmorgen met elkaar gaan overdenken. Gaan luisteren uit het heilig woord van de Heere. Wat het nou betekent in de praktijk van het leven om de Heere te gehoorzamen. En we willen dat doen aan hetgeen we met elkaar gelezen hebben in Genesis 7. En daarvan in het bijzonder het eerste en het laatste gedeelte van vers 16. Waar we het woord van de Heere lezen. Daarna zeide de Heere tot Noach. Ga gij en uw ganse huis in de ark, want u heb ik gezien rechtvaardig voor mijn aangezicht. En de laatste woorden van het 16e vers. En de Heere sloot achter hem toe. En daarbij willen we ook luisteren naar wat we met elkaar gelezen hebben in 2 Petrus 2. En daarvan het 5e vers in de bijzondere woorden. Maar Noach, de prediker der gerechtigheid. We willen vanmorgen dan stilstaan aan de hand van de schriftlezingen bij 120 jaar uit het leven van Noach. En we letten dan op een drietal zaken. In de eerste plaats hoe hij geweest is een prediker der gerechtigheid. In de tweede plaats een rechter der wereld. En in de derde plaats een erfgenaam der gerechtigheid. 120 jaar uit het leven van Noach. Ze vertellen ons dat hij was een prediker der gerechtigheid. In de tweede plaats een rechter der wereld. En in de derde plaats een erfgenaam der gerechtigheid. Nog eerst gaan we van zijn leven zingen. En wel uit Psalm 108 en daarvan de versen 1 en 7. We willen met elkaar zingen uit Psalm 108. En daarvan het eerste vers. Mijn hart, o hemel, majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ook het zevende vers. O God, die slans benauwdheid ziet, red toch uw volk uit zijn verdriet. Psalm 108, de versen 1 en 7. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegave af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. De eerste dus voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Zingen we dat, gemeente, uit Psalm 91, het eerste vers na het Amen der prediking. We mogen vanmorgen dan luisteren naar 120 jaar uit het leven van Noach. We letten dan in de eerste plaats op de prediker der gerechtigheid. In de tweede plaats op de rechter der wereld. En in de derde plaats op de erfgenaam der gerechtigheid. Het zevende hoofdstuk begint met de woorden daarna. En dat sluit als het ware aan op het woord waarmee we de vorige maal geëindigd zijn. Het laatste vers uit hoofdstuk 6, 22. De vers: en Noach deed het naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. Daarna sprak de Heere tot Noach. Tussen die twee versen liggen 120 jaar. Tussen het eerste spreken van de Heere, waarin hij de opdracht gaf om de ark te bouwen, horen wij nu in dat eerste vers de opdracht om in de ark te gaan. Tussen die twee versen ligt een tijdspanne van 120 jaar. En eigenlijk zwijgt Genesis erover wat er in die 120 jaar gebeurd is. 120 jaar, dat weten wij in ieder geval uit het woord dat de Heere ons zelf heeft doen verkondigen in het derde vers van hoofdstuk 6. Want daar spreekt de Heere over zijn voornemen. En dan zegt hij daarbij: doch zijn dagen zullen zijn 120 jaren. De Heer had het besluit genomen om de mensen te verdelgen. Maar hij zou ze nog 120 jaren geven om zich te bekeren. En daar wijzen ook de kanttekenaren op als ze schrijven: deze tijd, die 120 jaar, zal ik hun nog toestaan tot betering. Maar daarna zal ik mijn straf niet langer uitstellen. 120 jaren dus, tussen het bevel om de ark te bouwen, waarin de Heere vertelt wat zijn plan is en wat zijn doel is en waar hij naartoe gaat. En uiteindelijk tot het eerste vers waarin wij horen: en ga nu in de ark. 120 jaren wil de Heere nog langmoedig zijn over die boze wereld vol van wrevel. Die 120 jaar, zo zei ik, daar vinden wij in Genesis niet zoveel over. Maar wat is het een wonder dat wij niet alleen het Oude Testament van de Heere gekregen hebben, maar dat wij ook het Nieuwe Testament mogen bezitten. En dat wij vanuit het Nieuwe Testament licht krijgen over de gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden in die 120 jaar. En die schriften, Oud en Nieuwe Testament, ze zijn van die enezelfde auteur, de Heilige Geest. En zo laat hij vanuit het Nieuwe Testament licht schijnen op die periode uit het Oude Testament. Over die 120 jaren wat daarin heeft plaatsgevonden. En zo zien wij dat de eenheid van de schrift en dat ze elkaar zo heerlijk aanvullen. Want, en daarom hebben we dat ook met elkaar gelezen, 2 Petrus 2... vijfde vers. En daarin vertelt ons de apostel Petrus iets over het leven van Noach in de tijd dat hij geroepen werd om door de Heere de ark te bouwen. En we lezen die versen nog even met elkaar. En de oude wereld niet heeft gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, zijn achttal bewaard heeft als hij de zondvloed over de wereld der goddelozen heeft gebracht. En daar wordt Noach door de apostel Petrus getypeerd, omschreven als een prediker der gerechtigheid. Wat wil dat dan zeggen? Wat was dan de inhoud van de boodschap die hij verkondigde? Wel, hij riep daarin de mensen op om gerechtigheid te doen. Dat wil zeggen, het was een oproep om te leven naar de norm van Gods wet, om de rechte weg te gaan, om de weg te wandelen met de Heer. Hij heeft in dat leven opgeroepen om hun leven in te richten naar Gods wil. Petrus noemt Noach dan in die dagen een prediker der gerechtigheid. Die gerechtigheid was dus de inhoud van zijn woord dat hij verkondigd heeft. Dat hij verkondigd heeft in een stervende wereld. En in die wereld heeft hij de gerechtigheid van de Heere mogen verkondigen. En hij heeft dat gedaan, zegt Petrus, als een kerux. En dat is het woord in het Grieks voor een heraut. En dat woord dat betekent luid roepen. Het luide roepen van een heraut, van een dienstknecht van de koning. En zo heeft Petrus hem getypeerd. Noach, hij was een heraut van de levende God. Hij heeft luid de boodschap van de Heere verkondigd in die wereld vol van zonden. En wat wil dat nou zeggen, kinderen, dat je een heraut bent? Wat is het kenmerkende van een heraut? Wel, een heraut verkondigt de woorden niet van zichzelf. Niet de woorden die hij bedacht heeft. Of een boodschap waar hij over nagedacht heeft. Maar een heraut die mag niet anders verkondigen dan wat de Heere hem heeft opgedragen. Wat de koning hem heeft voorgezegd. Hij vertelt alleen maar letterlijk wat hij gehoord heeft en wat hij moet doorgeven. Hij spreekt in opdracht van zijn zender. En zo hebben al Gods knechten en ook de profeten dat gedaan. Ze zijn herauten geweest van de levende God. En ze hebben niets anders verkondigd dan wat de Heere hen te spreken gaf. En kinderen, mag ik jullie daar eens een heel duidelijk voorbeeld van geven uit de Bijbel. Wat een heraut is. Wat een profeet is. Wat een dienstknecht moet doen. Dat wordt ons heel duidelijk getekend in de geschiedenis die jullie misschien allemaal wel kennen. De koning Jozefat is op bezoek bij zijn familielid Achab. En dan vraagt Achab aan hem, zou je met mij willen optrekken tegen de Syriërs? Maar jullie weten dat Jozefat een godvrezende koning was. En hoewel Achab wat profeten had laat profeteren voor Jozefat, en die hadden allemaal gezegd, uw weg zal in vrede zijn. Dan vraagt Jozefat toch, is er nou een profeet van de Heere? Hij vertrouwt die profeten maar niet. En hij zegt, is er niet een knecht van de Heere? Een echte knecht. En dan zegt Achab, ja, die is er wel. Maar ja, die heeft alleen maar een boodschap van oordeel over mij. En daarom, ik haat hem eigenlijk. En dan zegt Jozefat, en toch wil ik naar die profeet luisteren. Laat hem toch maar komen. En dan moet je opletten, kinderen. Want als die dienstknecht, een bode van Achab, de profeet moet gaan roepen, dan zegt die dienstknecht tegen die profeet, luister nou eens. Zou je nou niet de boodschap wat willen aanpassen? Man, wees nou verstandig en doe net als die andere profeten. Kom nou eens een keer met een vriendelijke boodschap. Kom nou eens met een boodschap die de koning behaagt. En dan moet je luisteren wat Micha zegt tegen die knecht van Achab. Zo waarachtig als de Heere leeft, hetgeen de Heere tegen mij zal zeggen, dat zal ik spreken. En zo wil hij een getrouwe heraut zijn. Hij wil zijn boodschap niet aanpassen, ook al kost het hem gevangenisstraf. Want wat gebeurt er, kinderen? Als dan Micha voor Achab staat, dan is zijn boodschap, je zult niet met vrede wederkeren, maar het zal uw ondergang zijn. En dan, wat krijgt hij? Een van de knechten slaat hem recht in zijn gezicht. En Achab zegt, het zwaarste regime voor deze profeet. Dat kostte hem de trouw aan het woord van de levende God. Nochtans, zei hij, ik zal alleen spreken wat de Heere mij te spreken geeft. En zo heeft Noach het ook gedaan. En daarom kon hij het volhouden. Omdat hij wist dat het niet zijn boodschap was. Maar hij wist het is de boodschap van de levende God. En zo heeft hij gepredikt de gerechtigheid van de Heer. En zo is hij trouw gebleven aan die boodschap. Al die 120 jaar lang heeft hij de gerechtigheid van de Heer de mensen voorgehouden. En diep in zijn hart leefde. Wat de Heer dan ook later tegen een van zijn profeten zeggen zal. Verkondig mijn woord. Het zij dat ze het horen, het zij dat ze het niet horen. En zo heeft hij die gerechtigheid verkondigd. Die gerechtigheid, dat is een kernwoord in de Bijbel. Een van de belangrijkste woorden uit de Heilige Schrift. En dat woord gerechtigheid, Gods gerechtigheid, dat heeft twee zijden. Wel, aan de ene kant spreekt het ons van de straffende gerechtigheid van God. En aan de andere kant spreekt dat woord van de verlossende gerechtigheid van God. En die straffende gerechtigheid, die deed Noach zijn een boeteprediker. Noach, kinderen, hij luidde als het ware de alarmklok van Gods straffende gerechtigheid. Hij heeft het eerlijk tegen die mensen gezegd. Als jullie zo doorleven in ongehoorzaamheid aan de Heer. Als jullie zo doorleven naar wat je eigen hart je ingeeft. Als je alleen maar leeft voor jezelf. Als je alleen maar leeft uit eerzucht, uit hoogmoed. Als dat je leven is, dan moet ik je de gerechtigheid van God verkondigen. En dat is dat Gods gerechtigheid een straffende gerechtigheid is. Ik moet jullie verkondigen dat God rechtvaardig is. En dat hij de zonde niet door de vingers ziet. Ik moet jullie verkondigen dat hij dan zal komen met een zondvloed. Waarin hij jullie allemaal zal verdelgen. Let er toch op, zegt hij. Op die gerechtigheid van God. De Heer is een rechtvaardig God. En daarom zal het waar zijn wat hij tegen Adam en Eva gezegd heeft. Ten dagen als ge daarvan eet, zult gij de dood sterven. God straft ons naar onze zonden. En zo heeft hij in tegenstelling tot andere profeten die in later tijd gezegd hebben, vrede, vrede, geen gevaar, heeft hij de mensen eerlijk gewaarschuwd. Uit een diepe bewogenheid heeft hij hen vanwege de gerechtigheid Gods, die straffende gerechtigheid opgeroepen, bekeert u toch en leeft. Want hij heeft niet alleen gesproken van die straffende gerechtigheid, maar hij heeft ook mogen wijzen op die verlossende gerechtigheid. Hij heeft de weg van behoud mogen aanwijzen. Hij heeft mogen verkondigen, om het zo te mogen zeggen, de heerlijke inhoud van de moederbelofte. Hij heeft mogen verkondigen de komst van het vrouwenzaad. En daarin heeft hij mogen vertellen Gods verlossende gerechtigheid. Hij heeft mogen zeggen, deze zal komen, de Zoon van God. En hij zal betalen met zijn leven voor de zonden. Opdat wij genade en behoud zouden mogen ontvangen. God is rechtvaardig, ja, hij straft de zonden. Maar hij straft ze maar eenmaal. En als hij ze gestraft heeft aan zijn zoon, zal hij ze niet aan u straffen, indien gij uw toevlucht neemt tot hem. Als je gaat tot hem om bij hem behoudenis te vinden, dan zal hij je verlossen. Zo mocht hij een prediker der gerechtigheid zijn. En zo mocht hij de gerechtigheid Gods verkondigen aan die mensen. Hij hield ze voor die straffende, die wrekende gerechtigheid. Maar hij hield hen ook voor die verlossende en die behoudende gerechtigheid. En het was als het ware of hij dat op hun hart legde en zei, laat de gerechtigheid Gods u nu mogen verootmoedigen. En wandel toch in oprechtheid voor het aangezicht van de Heer. Liefde gemeente, wat is dat toch een teken van Gods trouwe zorg voor mensen. Dat hij hen niet ongewaarschuwd verloren wil laten gaan. De Heer wil niet dat ze onwetende in de afgrond storten. Maar in zijn liefde laat hij een prediker der gerechtigheid komen. Laat hij verkondigen dood en leven, ondergang en behoud. Hij verkondigt en de brede weg en de smalle weg. En zo mag hij daar staan als een prediker der gerechtigheid. Noach heeft de bazuin aan zijn mond gezet. En hij heeft niets anders willen weten dan de gerechtigheid Gods. En zo wordt u dat ook verkondigd, geliefde gemeente. Dat dat ook de hoofdinhoud, om het zo te zeggen, van de boodschap mogen zijn. Die week aan week verkondigd mag worden. Om nu een prediker der gerechtigheid te zijn. Om die twee zijden van Gods rechtvaardigheid te mogen verkondigen. Gemeente, wat betekent dat in uw leven? Ik hoop er straks nog even op terug te mogen komen. Hij was een prediker der gerechtigheid, maar ook zijn leven was daarmee geheel in overeenstemming. We hebben het met elkaar mogen lezen in het eerste vers. Ik heb gezien dat gij rechtvaardig zijt voor mijn aangezicht. Hij was niet alleen een prediker der gerechtigheid, maar heel zijn leven stemde daarmee overeen. Bij Noach was woord en daad een eenheid. Noach was niet een man die een dubbel leven leidde. Met zijn lippen wel een belijdenis uitsprak, maar zijn leven er tegenover stond. Nee, hij had geen dubbele moraal. Hield er geen dubbel leven op na. Maar wat hij zei, dat onderstreepte hij met zijn rechtvaardige leven in de vreze des Heren. Daarom, gemeente, worden wij vanmorgen geroepen om ons eigen leven daarnaast te leggen. Is dat nu ook werkelijkheid geworden in ons leven? Die gerechtigheid van de Heer. Hebben wij daar in ons leven mee te maken gekregen, gemeente? Dat God rechtvaardig is. Zou ik het zo mogen zeggen? Hebben wij met die rechtvaardigheid Gods in ons leven al te maken gekregen? Die werkelijkheid die ons vanuit Gods heilig woord toeklinkt. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat God een volmaakt recht heeft. Dat wij hem in alles zullen gehoorzamen. Omdat we volmaakt uit zijn hand zijn voortgekomen. Is dat recht van de Heer al eens ingegaan in ons hart. Dat we zeggen, o Heere, maar hoe zal ik dan voor u bestaan? Zoals ook de dichter zingt, ga toch niet met uw knecht in het gericht. Want wie zal dan voor u bestaan? Nee, Heere, ik kan voor u niet bestaan. Mijn leven is het leven zoals het getekend is in de dagen van Noach. Dat is ook mijn leven, Heere. Is zo de gerechtigheid Gods al is ingegaan in je leven. Omdat je zou zoeken die verlossende gerechtigheid die er is in Christus Jezus. Heb je door genade al mogen zien dat Christus de gerechtigheid volmaakt heeft volbracht. En dat hij volmaakt gehoorzaamd heeft aan de heilige wet van God. En zo gerechtigheid heeft aangebracht. Is dat ook het dierbaarste in je leven geworden? De gerechtigheid van Christus die je redt van de dood. Als dat zo is, gemeente, kun je dat merken? Dan word je ook een prediker der gerechtigheid. Als je iets van die straffende gerechtigheid van binnen hebt ervaren. Maar ook iets van de vreugde van die verlossende gerechtigheid. Dan kan je er niet meer over zwijgen. Dan word je bewogen met je vrouw, met je man, met je kinderen. Dan word je bewogen met de stervende wereld om ons heen. Gemeente, bent u ook een prediker der gerechtigheid op je werk? Neem je wel eens iemand apart? En zeg je dan met Noach ook dat God een rechtvaardig rechter is? Praat je daar wel eens over? Kun je een mens niet verloren laten gaan, maar ben je bewogen? Maar mag je ook verkondigen van de gerechtigheid die in Christus is. Om zo nog een mens te wijzen op die ark der behoudenis in Christus Jezus. Mag je zo ook een prediker der gerechtigheid zijn? En mag ik daar ook bij vragen? Is je leven dan ook in overeenstemming met wat je tegen anderen zegt en anderen voorhaft? Niets is zo dodelijk gemeend dan een rechtzinnige belijdenis en een goddeloos, slordig leven. Laat ook woord en daad, belijdenis en leven met elkaar in overeenstemming zijn. 120 jaar uit het leven van Noach, prediker der gerechtigheid, spiegel voor ons leven. Noach, hij was niet alleen een prediker der gerechtigheid, maar hij heeft ook de ark toebereid. Hij was niet alleen een man die het woord Gods verkondigd heeft, maar hij heeft ook daadwerkelijk laten zien wat dat betekent. En zo is hij begonnen aan de bouw van de ark. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Want in de bouw van de ark was hij een rechter der wereld. En ook dat vinden wij niet in het Oude Testament, om het zo te zeggen, maar in het Nieuwe Testament. In dat tekstgedeelte wat we de vorige maal met elkaar hebben overdacht uit Hebreeën 11 en daarvan het zevende vers. En dat lees ik nog even met u, want daar staat het: door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. En dan komt het, en over die zin gaat het, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld. En houdt u die teksten nog maar even bij, we komen daar straks nog in het slot op terug. Maar wat zegt hier de apostel, de schrijver van de Hebreeënbrief? Hij laat ons opnieuw licht vallen. Het is de Heilige Geest die ons opnieuw weer laat zien wat dat betekent heeft, die 120 jaar in het leven van Noach. Wel, niet alleen een prediker der gerechtigheid, maar hij heeft door de bouw van de ark, zo zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, en waarschijnlijk is dat Paulus, maar dat weten we niet zeker. Laten we het maar even voor het gemak voor Paulus houden. Paulus schrijft dan dat hij het geweest is, Noach, die de wereld veroordeeld heeft door de bouw van de ark. En als je dan goed luistert naar het Griekse woord wat hier de Heilige Geest gebruikt, dan is het wel een heel aangrijpend woord. Want er staat eigenlijk in de grondtekst door welke ark hij de wereld heeft verdoemd. En wat wil nu de Heer hier laten zien? Wel dat Noach niet alleen gepredikt heeft, maar dat zijn bouw van de ark ook een prediking was, maar dan een zichtbare prediking. En als het ware wil dit zeggen dat elke hamerslag van Noach, elke spijker die hij in de ark sloeg, elke plank die hij vastmaakte, was een prediking. Het was de prediking aan de mensen die erbij stonden. Zie, deze ark bouw ik en deze ark die bouw ik omdat God de wereld gaat veroordelen. Omdat de Heere de mensen die niet naar hem luisteren gaat verdelgen. En zo was de bouw van de ark een prediking tot die mensen: de Heere komt. De Heere komt met zijn oordeel. En als het ware zou je het zo mogen zien, kinderen. Als Noach daar bezig is met die ark te bouwen, zegt de Heere tot die mensen door de bouw van de ark: zien jullie Noach? Hij gehoorzaamt mij, omdat hij mijn woord gelooft. Hij heeft geloofd dat ik de wereld zal veroordelen, dat ik de wereld zal verdelgen vanwege die ontzaglijke goddeloosheid die op de aarde gekomen is. En omdat hij gelooft in het komende oordeel en hij daarom de ark gaat bouwen, daarom vertel ik jullie nu in de bouw van de ark dat het oordeel komt, omdat jullie ook niet ongewaarschuwd verloren zouden gaan. Maar in de bouw van de ark, in de trouw aan mijn woord, in het geloof dat het oordeel komt, veroordeelt hij als het ware jullie die het niet willen geloven. Zijn geloof zal straks tegen jullie getuigen, om het zo te zeggen. Omdat hij mij geloofde en omdat hij liet zien wat het betekent om mijn woord voor waar te houden, hebben jullie een zichtbaar bewijs gekregen wat het geloof inhoudt en wat het betekent om mij te gehoorzamen. Jullie hebben een voorbeeld gekregen hoe je de Heere moest dienen. Maar je hebt er niet naar willen luisteren. En daarom zal Noach in het oordeel tegen jullie getuigen. Later zal de Heer Jezus dat ook op dezelfde wijze zeggen. Als het gaat over de inwoners van Nineveh. Als het gaat over de koningin van Scheba. Dan wil de Heer Jezus zeggen, kijk, zij hebben wel geloofd, de inwoners van Nineveh, de prediking. Ze hebben zich bekeerd. De koningin van Scheba is wel gekomen naar Salomo en heeft naar hem geluisterd, maar jullie niet. En daarom zal Noach straks jullie mee veroordelen en zal zijn leven jullie oordeel verzwaren, omdat ik in de bouw van de ark, in zijn gehoorzaamheid aan mijn bevel, jullie heb laten zien wat ik van jullie vraag. De bouw van de ark is een zichtbare prediking om toch te luisteren. Maar ook hierin zie je weer dat die bouw van de ark niet alleen het oordeel van God predikt, maar het predikt ook het behoud. Weer die twee zijden van die zichtbare prediking. De ark, hij vertelt jullie, de wereld gaat verloren. Er komt een zondvloed. Maar hij predikt jullie ook dat ik een weg tot behoud heb. Kijk naar de ark. Zie die ark, hoe groot hij is. Daarin is ook plaats voor jullie om gedragen te worden. Als de wereld straks gaat verdrinken, is er behoud in deze ark. En zo heeft hij, als prediker der gerechtigheid en bouwer van de ark, de boodschap van de Heere mogen verkondigen. De bouw van de ark, ze predikt Gods straf over de zonden, maar ze predikt ook de genade voor de zondaar. Zo wordt elke dag, als er aan die ark gebouwd wordt, wordt er gepredikt, wordt er verkondigd, wordt het oordeel uitgesproken, maar wordt ook de weg van behoud gepreekt. Het oordeel onafwendbaar, maar zeker is ook het behoud in deze ark. Liefde gemeente, ik stel mij zo voor dat er tijden geweest zijn, dat het voor Noach wel ontzaggelijk moeilijk geweest is om dit zware werk op te nemen. Hij stond daarin alleen. Een enkeling uit zijn gezin en zijn vrouw, ze waren bij hem. En misschien zijn er wel enkele mensen geweest die nog wat hebben meegeholpen. Maar ten diepste, tegenover die grote menigte, stond hij toch maar alleen. En moest hij telkens tegen de stroom oproeien. Moest hij spot en hoon dragen. En werd hij elke keer aangevallen, maar waar is dan dat water? En waar is dan die vloed die komen gaat? Wij zien er niets van. Blijft elke dag weer hetzelfde. En dan dat grote werk. Heer, hoe zal ik het kunnen volbrengen? Wie zou dat nou volhouden? 120 jaar lang. Niemand toch. En hoe kon hij het dan toch volhouden? Wel omdat hij de Heere voor betrouwbaar hield. Omdat hij de Heere voor waarachtig hield. Omdat hij geloofde in de Heere. En daarom bleef zijn oog te midden van die taak. Om prediker der gerechtigheid te zijn, om rechter van de wereld te zijn, om dwars tegen alles in te gaan, kon hij het toch volhouden. Omdat hij steunde op zijn God. Omdat hij door het geloof aan de Heere verbonden was. En die gaf hem kracht dagelijks weer om dit werk te mogen volhouden. Om door te gaan met kracht, met moed en volharding. En zo, o gemeente, wat een heerlijk einde. Zien wij dan komen aan het leven van Noach. Want dan lezen wij nog even verder. In Hebreeën 11, het zevende vers. Dan is hij niet alleen een veroordeler der wereld geworden, maar ook een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, een erfgenaam der gerechtigheid. Want als hij dan uiteindelijk klaar is en de taak volbracht heeft, dan lezen wij het. En daarna zeide de Heere tot Noach: ga gij en uw ganse huis in de ark, want u heb ik gezien, rechtvaardig voor mijn aangezicht, in uw geslacht, in dit geslacht. Nu mag gij in de ark gaan, en over 7 dagen, Noach, dan zal ik het oordeel gaan voltrekken. Ziet u daarin ook, dat de Heere rustig aanwerkt. De Heere werkt niet overhaast, maar zeker naar zijn doel toe. 120 jaar. En nu nog 7 dagen. En dan zal het oordeel komen. Dan zal ik verdelgen al wat ik gemaakt heb. Maar jou zal ik behouden. Waarom? Omdat ik gezien heb dat je rechtvaardig bent voor mijn aangezicht. Daar mag Noach het uit Gods mond horen. Noach, je bent in mijn lieve zoon rechtvaardig. Noach, je hebt uit Christus geleefd door het geloof. Noach, je hebt mijn woord gehoord. Ik heb het zelf gezien. O, wat is dat heerlijk als de Heere door zijn woord bevestiging geeft van het leven der genade in je. Als je het uit de mond van de Heere zelf mag horen: ga heen in vrede, uw geloof heeft u behouden. Als je door het woord mag horen dat de Heere van je afwijt, dat kan geen duizenden mensen worden iets aan af of toedoen. Daarom is het niet van belang wat mensen van ons zeggen. Maar het gaat erover wat des Heeren getuigenis is. Want die ziet het binnenste van het hart. Die ziet naar waarheid. En dat had hij mogen zien in het leven van Noach. Zo zul je ingaan, gemeente. Als God het tegen je zegt: ik heb gezien dat je rechtvaardig bent. Dat is het enige vonnis dat in deze wereld telt. Wat God van mij zegt. En niet wat mensen over mij denken. En wat is dat toch gezegend. Dan mag je het weten. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan zal niets dat ooit meer uit je geheugen wissen. Hoe dat de Satan je dan ook probeert te ziften. Als de tarwe zal niet zijn. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. O, dan zal geen leed dat ooit meer uit mijn geheugen wissen. Als ik het uit Gods mond heb mogen horen: gij zijt rechtvaardig en ik zal je behouden. Wat er dan ook nog geschud kan worden. Diep op de bodem van je hart ligt die zekerheid. God weet van mij. En God heeft het tot mij gezegd dat ik in hem rechtvaardig ben. Maar wat is toch de Heere genadig. Kinderen, hij onderhoudt zijn kinderen zo genadig in dit leven. Waarin ze soms door vele moeilijkheden en vele verdrukkingen in moeten gaan. In het koninkrijk der hemelen. Komt de Heere ze zoveel te ondersteunen en te bemoedigen. Want dat zien wij ook in deze geschiedenis. Want dan krijgt hij een opdracht. Je moet van alle reine dieren nemen, mannetje en vrouwtje. En van de onreine dieren, mannetje en vrouwtje. En je moet ze brengen in de ark. Wat een opdracht. Heb je er wel eens over nagedacht? Toen deze opdracht kwam. Dat ook dat iets onmogelijk was. Voor Noach. Heb je er wel eens over nagedacht? Maar hoe moet dat dan? Moet ik dan die beren gaan vangen, heren? Moet ik dan een kuil gaan graven om een leeuw te verrassen dat hij daarin valt? En moet ik ze dan zo gevangen nemen om ze zo in de ark te brengen? Moet eens kijken hoe wonderlijk de Heere werkt. Het is een bekende geschiedenis, gemeente. Maar laten we het wonder er telkens toch weer in mogen proeven. Want als dan die opdracht komt en misschien Noach gedacht heeft: hoe zal dat toch moeten gaan? Al die dieren, kijk eens, daar in die morgen, wie komen daar aan wandelen? Dan zeg ik maar heel eenvoudig, gemeente, opdat je het wonder mag zien. Er komen twee beren aangelopen. Een mannetje en een vrouwtje. En kijk daarachter. Een giraf en zijn vrouwtje. En kijk daarachter. Een schaap. En kijk daarachter. Een konijn. En zo komen ze allemaal aangelopen. O, wat een wonder. Wat een wonder. En als je dan naar die rij kijkt, dan is het helemaal bijzonder. Want als je goed kijkt, dan zie ik van de varkens maar één mannetje en één vrouwtje. Maar van de koeien zie ik er zeven komen. Hoe wonderlijk toch wel. Daar had de Heer ook al zo'n wonderlijke bedoeling mee. Want later zullen we dat lezen in de wetten van Mozes. Dat de Heer onderscheid maakt tussen de reine en de onreine dieren. Hier lezen we dat al voor het eerst. En waarom dan zeven van de reine dieren en maar één paar van de onreine dieren? Wel, straks zal Noach alleen mogen eten van de reine dieren. En straks zal hij alleen maar reine dieren mogen offeren. En daarin zien wij Gods wijsheid. Dat hij zorgt dat er genoeg reine dieren zijn om te kunnen eten. En de mens in het leven te behouden. En ook hem te kunnen dienen via de offeranden. Wat zal het toch in het hart van Noach gejubeld hebben. Wonderlijk, o God, zijn uw wegen. Kinderen, zie je dat? Hoe dat de Heere nu alles regeert. En dat hij het zo kan doen. Dat al die dieren geleid door Gods geest komen. Dat hij ze neemt gevangen. En dat hij hun natuur bedwingt. Want denk je dat maar eens even in. Daar wandelt een vraatzuchtige leeuw. En voor hem huppelt een haas. Maar hij grijpt hem niet. Waarom niet? Omdat God beslag gelegd heeft op deze dieren. O, wat zal het toch een wonder geweest zijn. Voor Noach, Heere, het is waar. U gaat uw woord vervullen. En deze dieren prediken mij dat u een waarachtig God bent. En dat u regeert en dat u leeft. En dat u doet wat u gezegd. En zo geeft hij al die dieren een plaats. Een geweldig werk is dat voor Noach geweest. Om al die duizenden dieren een plaats te geven in kooi of hok. Om ze te voederen. Maar uiteindelijk, als dan die lange rij van duizenden bij duizenden dieren in de ark is. En Noach nog kijkt, nee, komen nu geen dieren meer. En ik vertel het maar eenvoudig, gemeente, opdat we de diepte van de geschiedenis zouden proeven. Als dan de laatste dieren zijn ingegaan. En ook zijn vrouw en zijn kinderen ingegaan zijn als laatste. Zie ik daar Noach staan, voordat hij de ark ingaat. En nog eenmaal kijkt hij naar die boze wereld. En dan ziet je al die mensen staan. Want denk erom dat ze uitgelopen zijn. Denk erom dat ze het gezien hebben. Dat ze gezien hebben al die dieren. Die daar twee aan twee kwamen uit het bos. En wat zullen ze met elkaar gezegd hebben? Wat een wonderlijke geschiedenis toch. Allereerst al die Noach. Die zo heel anders leefde als wij. Dan die wonderlijke boodschap die hij bracht over Gods gerechtigheid en over het oordeel. En toen begon hij daar nota bene een ark te bouwen. En nou moet je nou eens kijken. Al die dieren naar binnen gegaan. En geloof maar dat erbij geweest zijn. Wie er geweten gesproken heeft. Zou het toch niet waar zijn. Die misschien elkaar aangestoten hebben. Zouden we ook maar niet de ark ingaan zoals die dieren. Ach man, laat toch, er komt niks van. Laat je niet betoveren, dat is niet waar. Noach, hij ziet ze allemaal staan. Hij ziet zijn broers er staan. Er was over nagedacht, zijn broers, zijn zusters. Zijn ooms en tantes, nichtjes en neefjes. Hij ziet ze allemaal staan, o God. Nog even en uw oordeel zal komen. En dan kijkt hij nog één keer over die verloren wereld. En dan ziet hij al die mensen op het punt staan om verloren te gaan. Oh, wat zal het dan voor hem een wonder zijn. En nu mag ik ingaan. Nu mag ik behouden worden. Nu mag ik met mijn gezin door de oordelen heen behouden worden. Ach, en als het ware voel je de spanning in het leven van Noach om die deur dicht te doen. Als het ware staat hij op het punt om de deur te pakken. Maar dan hoeft hij het niet te doen. Want wat lezen wij? En God sloot de deur toe. God sloot de deur toe. Niet Noach. Maar Gods hand is het die de deur toesluit. God zelf gaat scheiding maken tussen degene die zijn woord horen. En tussen degene die zijn woord niet horen. Noach maakt geen scheiding. Maar God sluit toe. God maakt scheiding door de deur te sluiten. En daarin ligt ook een troost voor Noach. Noach, je werk is af. En ik zal het bekronen door zelf de deur te sluiten. Noach, ik maak jouw werk af. Want het is ten diepste niet jouw werk, maar mijn werk. En wat ligt daar een heerlijke troost voor hem in. God sluit de deur. En daarom zal die deur niet open gaan. Maar ben ik veilig als straks de stormen komen. Als straks de zonvloed komt en gaat reizen. Als straks de stormen komen, zal ik veilig zijn in Gods hand. Want hij heeft de deur toegesloten. Het is zijn werk volmaakt veilig. Ben ik nu in zijn handen. Zie je dat, gemeenten? Hij moest zijn een prediker der gerechtigheid. Hij moest zijn een rechter der wereld. Maar hij mocht ook zijn een erfgenaam van de gerechtigheid die door het geloof is. Wat wil dat zeggen? Wel, hij mocht ontvangen de heerlijke vruchten van de gerechtigheid. Onze kanttekeningen zeggen het zo mooi. Hij mag een deelgenoot, een bezitter zijn van het eeuwige leven. Dat alleen door de rechtvaardigheid van het geloof wordt verkregen. Zo mag hij ingaan en erven. Wat mag hij dan erven? Wel de zaligheid, het heil, de eeuwige toekomst. Mag hij erven als hij ingaat door het geloof en God zelf de deur sluit. En zo mag Noach eeuwig binnen zijn. Noach, hij mag het weten als God de deur sluit. Mij is een beter lot bereid. Mijn heilzon is aan het dagen. God die de deur sluit zal straks in de nieuwe wereld ook voor mij de deur openen. Zodat ik in mag gaan in dat nieuwe leven. Liefde gemeente, wat ligt er toch? Een geweldige, diepe en ernstige, maar ook rijke boodschap in deze geschiedenis voor ons allen. In de eerste plaats, geliefde gemeenten, geloven wij in de dag des oordeels? Geloven wij dat God een rechtvaardig rechter is? Geloven wij dat er eenmaal een dag zal komen, dat wij voor God moeten verschijnen en rekenschap afleggen, zoals Noach dat verkondigd heeft in zijn dagen? Gemeente, mag ik het u vragen, houden wij daar rekening mee? Of leven wij verder alsof er geen dag van het oordeel komen zal? Dat bewijst ons leven. Dat zien wij nu in de geschiedenis van Noach. Zijn leven bewees dat hij rekening hield met de rechterstoel van God. En daarom was zijn leven een leven in gerechtigheid. Omdat hij Gods woord geloofde. Dat woord van oordeel, maar ook dat woord van behoud. Liefde gemeenten, het oordeel van God de eerste plaats. Maar mag ik u ook vragen, gelooft u in het lam? Gelooft u in de ark der behoudenis? Gelooft u in Christus, dat hij de enige weg tot behoud is? En dat er geen andere weg is dan de Heer Jezus alleen? Liefde gemeente, Thomas Manton, een Puritein, hij schreef het. Wellicht zijn er geweest die zelfs Noach geholpen hebben met de bouw van de ark. En dan zien wij dat het niet genoeg is om trouw in de kerk te komen. Dat het niet genoeg is om deugdzaam te leven. Dat het niet genoeg is om Gods woord te onderzoeken. Dat het niet genoeg is om te bidden. Hoe noodzakelijk ook allemaal. Het gebruik van die middelen laat het nooit na. Maar waar komt het op aan wel? Op het ingaan in de ark. Want buiten de ark, hoe dicht je er ook bij geleefd hebt, al zou je er zelfs aan meegebouwd hebben, maar je bent niet in de ark, dan is het gewis verloren. Daarom gelooft gij het oordeel Gods en gelooft gij dat er in Christus Jezus alleen behoud is. O, daarom, ik roep u toe, als u nog buiten, als jij nog buiten de ark bent, laat dan het woord van Noach, de prediker der gerechtigheid, je aansporen om niet langer te aarzelen, niet langer te twijfelen, je niet langer te laten weerhouden, maar heden de toevlucht te nemen tot de ark des behoud, voordat de deur gesloten wordt. En u en jij, die door genade in mocht gaan in de ark. God heeft dat werk bevestigd. Hij sluit de deur toe. O kind van God, wat ben je veilig in Christus. Wat ben je veilig in de ark. Hoe dan de stormen van het leven ook zullen komen. Ja, wanneer dan die grote storm zal komen van het oordeel God. En van het gericht Gods, u zult er niet in omkomen. U zult veilig zijn in Christus. Als straks de boeken open gaan van het gerecht Gods, dan zult u veilig zijn. Achter dat bloed van Christus, achter die deur in de ark, zult u voor eeuwig veilig zijn. Voor tijd en eeuwigheid bent u veilig in de ark. En in hem mag u zijn een erfgenaam der gerechtigheid die door het geloof is. Ja, dan mag het gelden voor al degenen die door het geloof ingegaan zijn in de ark. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Amen.
Thank you.
Gemeente, zoeken we samen het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, zo mochten we vanmorgen iets horen uit die 120 jaren. Die bijzonder ingrijpende periode in het leven van Noach. Waarin hij door u opgeroepen werd om de ark te bouwen. En zo de wereld te veroordelen. Maar ook een prediker der gerechtigheid te zijn. Hier en zo mochten we horen hoe u de deur hebt toegesloten en hij veilig in mocht gaan. Als een erfgenaam der gerechtigheid. Hij mocht delen, Heere, in het werk wat u, o Heer Jezus Christus, voor hem volbracht had. Daar mocht hij nu eeuwig op rusten in de ark. Mocht hij een erfgenaam zijn en deelgenoot van die zaligheid. Heer, en u komt het erop aan. Waar staan wij, Heere? Waardoor is ons leven getekend? U hebt ons vanmorgen opgeroepen opdat we ons leven zouden toetsen aan uw woord. Aan de inhoud van dat woord. Heren, zijn wij ook. Predikers der gerechtigheid, waar u ons ook gesteld hebt. Heren, zijn wij door onze levenswandel rechters der wereld. En mogen wij door genade een erfgenaam zijn van die gerechtigheid. Die gij verworven hebt, o Heer Jezus Christus. O geef toch dat we niet zouden rusten. Voordat we er een antwoord op weten. En voordat het ook deel wordt van ons leven. Heere, ga zo met ons mee. Geef toch dat we in onze gezinnen. Of waar we ook zijn. Over deze dingen mogen spreken. Maar bovenal dat we de binnenkamer zouden zoeken. Om ons hart voor u de Heere neer te leggen. En te belijden dat ons leven zo vaak nog zo anders is. Dan een leven der gerechtigheid. Heere, blijf zo bij ons. Breng ons ook vanavond weer samen in uw huis. Heere, laat er een verlangen mogen zijn. Om weer samen op te gaan. Om ons te zetten naar wat u tot ons te zeggen hebt. Laat niemand ontbreken, Heere. Ga met ons mee. En wil ook geven dat we door uw woord onderwezen, u de Heere de eer mogen geven. Heer, het kan niet om ons, maar doet u het uit genade, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij gemeente tot slot met elkaar uit Psalm 135 en daarvan het derde en het vierde vers. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. En ook het vierde vers. Eind der aard werd dampen uit door Gods macht die het al volbracht. En met donder, schorgeluid, bliksem, vuur en regen mengt. Zingen we met elkaar uit Psalm 135, de versen 3 en 4. Liefde gemeente, ontvangt de zegen des Heren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijne vrede. Amen.